Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Ik ben Nienke de Jong, moeder van Janne van 7, Abe van 5 en Kees van 3 jaar oud. En samen met Alex van der Hulst, vader van René van 12 en Jaren van 8, Hanneke Hendricks, moeder van Alma van 7 en Anne Janssens, vader van Julius van 7 en Dunja van 4, maak ik Ik Ken Niemand Die. Een podcast over ouders, kinderen, opvoeden en al het moois en lelijks dat daarbij komt kijken. Met deze week een special, want we gaan het hebben over de week van de lentekriebels. Yes. En aangeschoven is Elsbeth en jij werkt bij Rutgers. En alle vragen die wij het komende uur zullen hebben over, nou, hoe praat je met kinderen over seks en relaties, die kun jij als het goed is beantwoorden.
Dat klopt.
Ja. Ja.
We gaan het hebben over eerste hulp bij ouderongemak.
Mooi.
Als er iets past bij deze podcast. Toch?
Ja,
is dat toch wel ouderongemak?
De kurk waar wij al 7 jaar op drijven is totaal ouderongemak.
Ja, dat kunnen heten.
Ja.
Eerste hulp bij ouderongemak.
Mm-hmm.
Ja, dat is een goede titel.
Dat was een betere titel geweest dan Ik en Niemand Die.
Zeker.
Kunnen we het nog omdopen of niet?
Ja.
Beginnen we even met vertellen dat we wat later opnemen dan gepland, omdat we aan het wachten waren tot iemand uit de studio zou komen.
Ontzettend. En met een neus ook omhoog kwam ze uit de studio.
Zo, het is altijd wachten. En dat was Nienke de Jong zelf. De
keer opnieuw. Ja, want die is nu, die neemt vandaag, dit is de dinsdag. En dit is mijn 4e podcast die ik nu opneem. Dus
Ziet er nog heel erg goed uit.
Ik heb heel veel koffie op.
Ja, okay.
Ik besta nu niet meer voor 98% uit water, maar 98% uit Miele Espresso. Dat is wat ik ben. Maar
We dit opnemen, is het nog niet de week van de lentekriebels?
Nee.
Nee.
Dat is volgende week.
Ja, 4 tot 8 maart.
4 tot 8 maart.
Ja. Ja. Wij hebben natuurlijk allemaal kinderen in verschillende leeftijden. Dus de anekdotes die voorbij zullen komen, zullen ook gaan over kinderen van verschillende leeftijden. Want Elsbeth, dat is ook wel een beetje toch de crux, dat je met kinderen van verschillende leeftijden ook op een verschillende manier over seks en relaties praat, kan ik me voorstellen.
Ja, dat klopt. Want eigenlijk maken kinderen al vanaf de geboorte, van heel jongs af aan, een ontwikkeling door. Relationele seksuele ontwikkeling. En daar sluit je bij de seksuele opvoeding sluit je daarbij aan. Dus bij de vragen die kinderen hebben, bij het gedrag wat ze vertonen, bij de ontwikkeling die ze doormaken, ja, daar sluit je dan bij aan.
Mm-hmm. Maar eerst even een rondje langs de velden. Hanneke, hoe wordt er bij jullie thuis over gepraat?
Bij mij thuis, met Doris thuis.
Ja,
niet van
Alma.
Vroeger bij mij ons thuis.
Nou ja, hoe was het? Ja, misschien kun je een bruggetje maken. Hoe was het vroeger, hoe is het nu?
Vroeger was het gewoon non-existent. Nee, ik zei net al eerder van, toen liep de band nog niet. Nou, als ik vroeger alleen al een vaarreclame op televisie kwam. Waar zo'n vrouw dan met blote tieten in de branding rende. Ik was allemaal pas oude commercials aan het laten zien. Weet je wel, sandwich pret en zo. Toen zei ik, de vaarreclame. Want we hebben nog steeds de grap, Doris en ik, als er dus een seksscène in beeld is, dan doen wij allebei tegelijk. Wat mijn vader dus altijd deed, vroeger was maar echt zo luid, dat het ook weer, dat ook weer ongemakkelijk
was. Dat als je niet keek, dat je wist, hey.
Ja, precies. Dus was dat een soort opeenstapeling van ongemak. En Alma snapt natuurlijk niet waarom Doris en ik altijd zodra er een tiet in beeld komt. Dus heb ik haar een vaarreclame laten zien. Vond ze heel grappig dat je dus vroeger blote tieten had.
Het was waarschijnlijk veel bloter dan de reclames die we nu hebben.
Ja, veel bloter. Want wanneer komt er nou nog tegenwoordig nog een tiet? Ze hebben ook allemaal met seksscènes. Bij gewone films hebben ze vaak, of series, houden mensen hun BH aan.
Ja.
Terwijl ik weet niet. Nou ja, goed.
En dat was dan gewoon de vaarreclame primetime op Nederland 1, zoals het toen nog heette, inderdaad.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Die vrouw onder die waterval was het.
Ja,
en ook gewoon rent er ook in de zee in.
Ja.
Ja, dus dat was een beetje, ja. En verder bij ons thuis is het, ja, ik ben nog wel ik heb dat ongemak wel overgenomen, ja. Dus ik maak wel altijd grappen dan. oh jee, maar wat gebeurt daar?
Maar toen jij zeg maar seksueel actief werd, had je daarvoor dan een gesprek gehad met je ouders?
Nee. Ondenkbaar.
Wat is het voor vraag?
Ik denk ook dat niemand van onze generatie zou zeggen van, ik heb vroeger zoveel seksuele voorlichting gehad, maar te gek van. Ik weet alles.
Ik had wel een jongen in de klas, die had dan met zijn, die werd als enig bij ons in het dorp, werd hij heel erg antroposofisch opgevoed. En die hadden ook, elke week, dat was horror trouwens, voor hem ook hoor. Hadden die familie vergaderingen op zondag met het hele gezin. En die hadden wel dat soort gesprekken. Dat vonden wij natuurlijk, ja nee, oh nee, daar kun je niks achteraf gezien. Dat was verschrikkelijk, zei hij.
Oh ja.
Maar dan heb je dus ook niet van thuis uit meegekregen. Dus je hebt het ook niet geleerd om daar over te praten.
Nee, daarom is dit zo goed, denk ik. Want anders dan giechel ik het ook maar weer weg.
Ja.
En dan geef je het gewoon door. Terwijl, ja,
ik kan me niet voorstellen dat Sibyl tegen jou heeft gezegd, Nienke, kom eens even zitten.
Nee. Ik heb ook echt de eeuwenoude truc uitgehaald. Dat ik dacht op een gegeven moment, ik heb nooit seksuele voorlichting gehad. Ik heb mijn ouders ook nooit zien zoenen of zo. En als ze gingen douchen, ging de deur op slot. Dus ook met bloot en zo waren wij helemaal niet zo bekend of zo. Of dat was helemaal niet zo vertrouwd. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment dacht van, straks kom ik iemand tegen en die vind ik dan leuk en dan wil ik daarmee naar bed. Maar dan wil ik dus eigenlijk daarvoor al aan de pil zijn. Want zo gehyped was ik wel. Want ik las ondertussen, maar dan was ik al 14 of 15 of zo. Hè? Ik las dan de Vrije en Jij bijlagen van de Fancy bij mijn nicht thuis. En in de hitkrant stond ook wat van die seksverhalen. Die las ik dan. Dus toen dacht ik, oh ja, maar als ik seksueel actief wil zijn, moet ik wel aan de pil zijn. En toen heb ik dus de truc uitgehaald die veel vriendinnen van mij hebben uitgehaald. Om alvast dan te zeggen van, ja, kan ik alvast aan de pil? Want dat schijnt heel erg te helpen. En bij mijn acne, tegen acne en tegen hormonale schommelingen. Misschien heb ik dan minder last van mijn menstruatie. Dat ik nu alvast aan de pil ga. En ik weet dat mijn moeder toen ook vrij zei, ja, is prima, is goed, is prima, doe maar. Dus toen was ik al aan de pil. Dus toen ik op mijn 16e een vriendje kreeg, hoefde ik dat gesprek in ieder geval niet meer te voeren. Maar je denkt, bedoel, Sibyl de Jong was dan nog maatschappelijk werker. Die had misschien nog iets kunnen noemen. Maar mijn vader is helemaal iemand. Het is een soort van Sphinx. Die doet gewoon alsof hij ons alle vier, ja,
uit de
ja, maar echt. Je
zat misschien nog net een trap onder het gekucht bij de vaarreclame, zeg maar. Dus net.
Nee, maar precies even erg.
Okay.
Ja, daarom. En ben jij al, Alex?
Ja, dat dacht ik net aan. Mijn vader heeft me op een boekje geweest dat in de boekenkast stond. Waardoor ik, het boekje was zo oud, waardoor ik geslachtsrijpheid ben gaan associëren met heel veel haar. Vrouwen en mannen met heel veel haar in het kruis en in de oksels.
Het woord geslachtsrijpheid zegt wel iets over.
Ik dacht, als dat eenmaal gebeurt, heb je waarschijnlijk ook heel veel haar overal. Want dat stond op die plaatjes.
Dat was je voorlichting.
Ja, dat was voorlichting, ja. Boekje. Ja.
Weet je nog welk boekje het was?
Nee, totaal niet.
Ik denk hetzelfde boek uit de reeks, want toen ik mijn moeder had een boek in de kast en dat heette Bevallen en Opstaan. Dat ging dus heel erg over kinderen baren, maar ook uit de jaren 70. Dus toen dacht ik ook altijd van, je krijgt alleen zeg maar een kind als je overal haar hebt zitten. En dat je kind vervolgens dan Zwaantje noemt of zo. Want dat was erg diezelfde serie, denk ik. En bij jou,
maar er werd niet, gekucht of weggezept. Terwijl mijn vriendin, die had een vader, die liet haar de vreselijkste horror zien. Maar inderdaad, zodra er gekust werd, toen zepte hij die heel snel weg altijd.
Oh, echt?
Ja.
Gek eigenlijk.
Mm-hmm.
Bij mij, nee. Ik was vroeger dus heel erg bang voor AIDS.
Ja, maar ik snap dit wel. Ja, want ik was een jongen van de jaren 90.
Dat is mijn idee bij seks in mijn jeugd. Van, ja. Oh shit, dan ga ik dus dood.
Ja.
Dat was mijn idee.
Want ik word dan de Freddie Mercury van Amsterdam.
Die 80's, 90's kids zijn we natuurlijk.
Ja.
Ja. Ja, en jullie zijn ook nog jongens. Hè? Ik bedoel, wij meisjes hadden niet die angst.
René Klein gezien,
AIDS te krijgen. Nee.
René Klein, inderdaad. Bij Paul de Leeuw daar.
Ja.
Dus ik was echt als de dood voor seks. En ik kan me niet herinneren dat ik met mijn ouders erover heb gepraat.
Nee, want je hebt nooit tegen hen gezegd, dat lijkt me echt doodeng, want straks eindig ik als Magic Johnson.
Nee, ik ging er eigenlijk vanuit dat als je seks zou hebben, dat ging gebeuren, denk ik.
Ja, daar was ook.
Ja. Magic Johnson was bloedtransfusie.
Ja.
Maar goed, dat
maar ja, dat wist je als kind toch niet. Nee. Nee.
Hadden jullie het wel gewild?
Seks?
Nee. Praten met je ouders. Of meer seksuele voorlichting.
Dat weet ik dus niet zeker. In mijn puberteit sowieso niet, denk ik.
Mm-hmm.
Daarvoor denk ik wel.
Ja.
Je ouders er misschien gemakkelijk over waren geweest. En
ja.
Niet zo.
Ja. Ja, 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 ja.
En het was ook in onze tijd nog heel erg dat seksuele voorlichting, ook bijvoorbeeld op school, waar je het dan wel kreeg. Het zat heel erg in het biologische van, oké, ja, hoe werkt dat?
Als een dwars doorsneden.
Ja, van zo'n piemel. Ja, ja, ik wist precies hoe de binnenkant van een piemel eruit zag. Maar of het nou lekker was, daar had ik geen idee van, weet je?
Iedereen wist op welke bladzijde de vulva stond.
Ja, zeker.
Iedereen wist dat.
En toch wist niemand hoe groot een clitoris was, want dat leerde je dan weer niet. Weet je, het was...
Nee, ja, dat nee, überhaupt dat dat ding bestond.
Nee. Maar het was dus heel technisch en het was heel erg sec. Maar het ging, ja, het ging nooit over van hoe geef je aan wat je lekker vindt. Of hoe zeg je van nu hoef ik niet meer, hou je handen thuis of zo. Dat hele aspect was totaal non-existent.
Nou, wat er wel was, was de... Ik weet niet welke pagina het was op de tekst, maar Maria weet raad.
Oh, heb jij daar al je info vandaan gehaald?
Ja, nou, hoewel, het werd uiteindelijk wel een soort grijs gedraaide plaat. Omdat het heet over de strakke vooruit ging. Maar die vragen waren, dan dacht je wel, oh ja, goh, ja, dat kun je inderdaad ook vragen.
En je had vroeger op Veronica had je Love Radio. Dat kwam altijd na het Zwarte Gat. Dat was dan over paranormale, dus dan gingen ze met klopgeesten in Venlo.
Het Zwarte Gat ging niet over seks. Nee,
al zo in Venlo misschien dat dan wel het Zwarte Gat hebben geheet. Maar daarna had je Love Radio en dat was wel, daar kwamen ook seksuologen die dan vragen beantwoorden. En dat luisterde ik als kind wel, dat vond ik natuurlijk mega interessant, vond ik dat.
Ja, en je dat had de Vrije en Jij. Dat was dan die rubriek in de Fancy. Maar die had ook dan op Radio 538... hadden ze op vrijdagavond volgens mij zo'n rubriek. En die luisterde ik dan ook. En dat was ook met een seksuoloog. Van mij heette ze Marjolein. En die ging dan ook vragen beantwoorden. Maar daar zat dus één keer... en dan hou ik op met de verhalen om te lachen hoor. Maar was er een meisje en die had dus een brief gestuurd naar de Fancy... met er zit een curryworst in mijn vagina. En dat wij op school daar zo om hadden gelachen. Omdat we zeiden, ja maar... Als dat zo is, als iemand dit heeft ingestuurd... dan ga je toch niet, als dat ding erin zit, van... eerst even een brief sturen naar de Fancy... en dan hopen dat ze hem plaatsen... en dat je dan hoort wat je moet doen. Dit slaat nergens op. Dus ik had bij dat soort verhalen ook heel vaak... dat je een beetje het gevoel had van... ja, er zit een ijverige freelancer dit te tikken... maar dit kan niet waar zijn. Dat je
alle verhalen al weet op. Van,
ja. Dit klopt niet. Dus echt eerlijk gesprek over seks en over gevoelens... en hoe dat dan zit?
Nee. En de noodzaak tot betere seksuele opvoeding leerde ik net ook. Want ik heb hier veldwerk verricht op het kantoor.
Ja, goed.
Dus iedereen die hier werkt is klein beetje jonger dan wij. Dat weten we.
Een klein beetje gehad, maar.
In deze podcast, klein beetje jonger. Klein beetje maar. Maar die vertelde ook allemaal eigenlijk dat ze niet een gesprek konden herinneren met hun ouders over seks. Pas op echt latere leeftijd. Dat sommigen zeiden van dan... Vooral de vrouwen die hier werken. Die konden ze dan nog wel wat herinneren. Die jongens allemaal niet.
Maar is dat misschien ook het euvel, Elsbeth, dat onze generatie er ook veel te laat mee begon? Dus dat je ouders dan op je 15 of zo ineens dan zo... ik heb hier een condoom voor je. Doe voorzichtig. Zoiets.
Jullie ouders hebben waarschijnlijk ook nooit leren praten.
Nee,
of leren...
Nee. Nee.
Want hoe ging dat bij jou thuis? Was het hetzelfde? Had je ook heel schrapende ouders?
Nee, ze waren daar best wel open over.
Ja,
dus... En ik heb dat wel gewoon meegekregen.
Dus voor jou is dat veel normaler?
Ja.
Ja.
Ja. Ik ben misschien ook niet voor niets dit werk gaan doen. Ja, slim. Ja, maar we weten wel dat kinderen eigenlijk de informatie het liefst van hun ouders willen ontvangen. Dus het is eigenlijk jammer dat we als volwassenen daar zo soms zo krampachtig over doen, zo hè, ongemak voelen. Dat is wel logisch, ook omdat wij weten wat eigenlijk seksualiteit is en kinderen die gevoelens nog helemaal niet hebben. En we dat dus ook soms een beetje projecteren. Dus als je met kinderen praat over seksualiteit, dan hebben wij daar een andere beleving in dan kinderen. Ja. En dat moet je eigenlijk steeds voorhouden. Maar als je een vraag krijgt van een kind of je wil er iets over vertellen, dan voel je dat ongemak wel.
Mm-hmm.
Nou, en dat is belangrijk om te erkennen dat je denkt, oh ja, dat is zo, maar daar hebben op zich, als je daar gewoon met kinderen over praat, hebben zij geen last van. Ze voelen wel het ongemak als je dat zelf heel erg hebt. Dus dat heb je zelf denk ik ook gevoeld. Hè? Als je vader altijd loopt te kuchen als er iets bloots op tv komt. Ja, dan voel je dat eigenlijk een heel spannend onderwerp is. Of dat heel ongemakkelijk is.
Ja.
En dan is het ook ongemakkelijker om dan misschien van je vader daar iets over te leren. Of daar gesprekken over te voeren. Dus wij moeten dat misschien zelf als volwassenen daar een drempel over om te zorgen dat we dat wel doen. Want ik denk wel, als je had mogen kiezen, dat je ouders daar wel gemakkelijk over hadden kunnen praten en dat gewoon mondjesmaat jullie informatie hadden gegeven, dat het een gewoon normaal gesprek zou zijn.
Ja.
Zou je dat dan wel gewild hebben?
Ja, ik wel. Ja, ik vind dat hele stiekem. Er zat zoiets stiekems omheen of zo, alsof seks iets heel stiekems was. Terwijl je aan de andere kant wist. Ja, we zijn allemaal geboren en het is allemaal begonnen met iets met seks. Dus hoezo moeten we hier zo stiekem over doen? Ja. Maar dat ik dan zo stiekem Defensie zat te lezen en dan dacht, ik lees nu iets over pijpen, maar ik hoop niet dat mijn ouders hier ooit achterkomen dat ik dit woord ken überhaupt. Dat is natuurlijk heel raar, want waarom moet dat weer zo stiekem?
Ja, en het gaat natuurlijk ook niet alleen maar over, want we hebben het nu heel erg over die seks, hè, die specifieke dingen. Maar eigenlijk gaat de seksuele opvoeding ook heel erg over kinderen begeleiden. Dat ze heel, als ze heel jong zijn, dan zijn ze gewoon nieuwsgierig naar hoe hun lijf eruit ziet. Ja. En hoe daar verschillen en overeenkomsten tussen mensen is. Dus hoe jongens eruit zien, hoe meisjes eruit zien. En daar kan je al een gesprek over voeren. Of als ze heel klein zijn, kan je al vertellen hoe het geslachtsdeel heet. Dat zijn hele kleine dingen die eigenlijk allemaal bij die opvoeding horen.
Ja, want dat is ook interessant. Want er is niet echt een naam voor kinderen voor het vrouwelijke geslachtsdeel. Voor jongens zeg je toch snel piemel.
Ja.
En ik merkte bij het, we zeggen gewoon vagina of vulva. Het ligt een beetje aan hoe het uitkomt. Maar toch, toen Alma nog heel klein was op het kinderdagverblijf. Weet je wel, dan is het nog zo'n baby en dan heb je uitslag. Of weet ik, of ja, ik niet, maar de baby. En dan zegt zo'n begeleidster ook, ja, in de... Ja, daar beneden.
Gek eigenlijk, hè? Dat voor jongens dat heel makkelijk gaat.
Piemel.
Ja. En dat ook heel gewoon is. Dat jongens hem meerdere keren per dag in hun hand hebben. En precies weten hoe dat eruit ziet. En bij vrouwen en meisjes is het toch echt anders.
Heet
het
je, ja, ding is daar beneden.
Ja. Je moet het gewoon vulva.
Ja. Maar dat vind ik dan wel interessant. Als er in de taal al niks voorhanden is, dan is het ook logisch dat het ook moeilijk is om over te praten. Als het geen naam heeft.
Ja. En als je daar dat eigenlijk wil doorbreken, dan is het dus juist belangrijk om dus dat ongemak te overkomen en dan toch met kinderen daarover te gaan praten. En dan zul je ook zien, als je dat ook al vanaf een jonge leeftijd doet, dan is het ook makkelijker. Als je dat doet als ze pubers zijn, dan
te laat.
Vinden ze dat zelf ook heel ongemakkelijk.
De jonge leeftijd, over welke leeftijdscategorie hebben we het? Want jullie hebben een site gemaakt, seksueleopvoeding.info, en daar staat ook in, per leeftijdscategorie, wat voor gesprekken en wat voor onderwerpen je met kinderen bezig kan zijn als het gaat om dit thema.
Ja,
toch?
Dat klopt. En dat begint dus al op hele jonge leeftijd. Eigenlijk kun je al zeggen, als ze heel jong zijn, net geboren in jaar 0, dan hebben ze heel veel behoefte aan knuffelen. Dat geeft ze al een heel zeker en zelfverzekerd gevoel. Als je dat dus veel doet met baby's, daar begin je eigenlijk al mee. Dus dat aanraken, het knuffelen. Maar wat ik net zei, het leren benoemen van het geslachtsdeel. We zeggen meestal, dit is een neus, het is je navel en dan zit je knie daarnaast. Mm-hmm. En dan sla je het geslachtsdeel over. Dat gewoon al benoemen kan al helpen. Ook voor jezelf, want dan leer je jezelf ook dat het niet een foefje of een tuutje of een plassertje heet. Mm. Het is ook belangrijk dat kinderen weten hoe je het noemt. Als er iets gebeurt met het kind of met het geslachtsdeel, dat ze het kunnen benoemen wat ermee gebeurd is. En niet dat ze zeggen, er is iets met mijn doosje. Ja. Wat dan?
Ze kunnen het nou ook heel goed roepen als je in het zwembad in het kleedhokje staat met je kinderen. Kunnen ze mijn kinderen in ieder geval ook heel goed benoemen hoe het allemaal heet. En ook heel luid.
Als iedereen het allemaal kan horen.
Zeker, zeker. Ja. Ik hoorde dit deze week nog. Nou, dat is mama's vagina.
Nou, heb je dat goed geleerd?
Waar is de vaag?
Ja, precies. Maar dat is dus al, zeg maar, het benoemen, dat is eigenlijk stap 1 dus.
Ja, ja.
En dit is een beetje 0 tot en met 4 jaar, geloof ik, toch? Dat deze stappen dan...
Ja, en dan zijn ze dus ook heel nieuwsgierig naar het lichaam en de verschillen. Nou, dat kan je dus ook benoemen. Dat er verschillen zijn. Maar dat er ook heel veel overeenkomsten zijn. Want jongens die verschillen onderling veel meer. En meisjes verschillen onderling veel meer dan de jongens tussen elkaar. Alleen het geslachtsdeel, dat ziet er anders uit. Ja. Dus dat kan je benoemen. En je ziet ook dat jonge kinderen wel eens aan hun geslachtsdeel, dat geslachtsdeel aanraken. Nou, en hoe je daarop reageert, dat hoort er eigenlijk ook bij. Als je dat zegt, dat mag niet doen, dan ben je daar eigenlijk negatief over. Dan denken kinderen ook, daar moet ik dus helemaal niet aankomen. Dat is verboden gebied. Mm-hmm. Je kunt ook zeggen dat het prima is als je eraan zit, maar dat je dat niet doet als er anderen bij zijn, dat we daar regels over hebben, dat het privé is, dat er ook nooit iemand anders aan mag zitten behalve jezelf. Dat is ook een belangrijke boodschap, dat er nooit volwassenen zomaar aan mogen zitten. Behalve misschien als ouder zijnde of een dokter, als die jou moet verzorgen. Dat is eigenlijk de enige uitzondering. Maar dat kun je ze dus al meegeven. En dan leer je ze dus ook dat er een tijd en een plek is om dat dan wel te doen. Als ze dat willen. En als dat binnen je visie van je van jezelf past. Hè? Want sommigen hebben daar ook andere normen en waarden over. En dat is ook prima. Dat kan je ook meegeven.
Ja.
Maar dat is eigenlijk een beetje tussen 0 en 4. Wat ze dan ongeveer gaan ontdekken. En wat je dus dan ook mee kunt geven.
Ja. En ze gaan misschien... zeker of ik dit allemaal heb gedaan.
Ik heb wel tegen Alma gezegd. Dit moet je niet zo in de winkel doen. Doe maar gewoon lekker...
Ja?
Als je alleen bent. Ja.
Ik denk dat daar ook wel een verschil tussen zit.
Heb je wel een positieve boodschap dus mee. Dat het dus wel mag als je ergens anders bent.
Ja, want dat vind ik ook echt. Ik bedoel, het is niet omdat dat... je mag er wel... Want ik wilde inderdaad niet zeggen... Nee, doe eens, blijf er eens vanaf.
Nee.
Ik dacht, dat vind ik niet. Dat je daar vanaf moet blijven. Maar in de winkel is het gewoon niet handig.
Nee.
Omdat... Ik heb wel het idee dat het in ieder geval in mijn tijd... Ik weet niet hoe het nu is. Dat jongens het veel meer deden dan meisjes. Toen ik kleuter was en iets later, zag ik al die jongens die zaten me met die hand in hun broek en ook om manier om plas op te houden hoor. Maar dat zag je meisjes amper doen.
En die nog steeds niet toch?
Nee, maar jongens ook niet als het goed is.
Oké, zo ja.
Nee, bij ons was het vooral heel erg in die jaren, want de kinderen zijn nu net iets groter, de meeste dan. Was dat heel erg als ze dan in bad zaten of zo, dat je er dan over ging hebben? Want dan zaten ze zichzelf altijd uitgebreid te bekijken.
Ja.
En soms dan stond ik dan ook, zaten zij in bad en dan stond ik daarnaast te douchen. Dus dan konden ze bij mij ook alles uitgebreid bekijken. En dan hadden we er zo'n gesprek over. En niet een haha-gesprek, maar meer van: oh, hoe zit dat en hoe heet dit dan en zo. En dat ging dan eigenlijk heel vanzelfsprekend of zo.
Dat zijn hele mooie momenten die je dus kan aangrijpen om daar dan inderdaad het gesprek over te voeren. Het is niet het gesprek wat je met kinderen voert. Dat zijn gewoon hele kleine brokjes die je. Gedurende een hele ontwikkeling met ze.
Ja, precies. Nee, ik ademde al zo heel uitruchtig. Nee, ik wilde al zeggen, ja, want dan wordt het niet één heel erg zwaar moment waarop je alles eens gaat uitleggen.
Nee.
Terwijl zo'n kind misschien al heel veel weet op dat punt.
Ja.
Of heeft gehoord.
Dus wat je kunt doen als ouders, of als ze vragen hebben, kun je daar antwoord op geven. Dat is het liefst. Geef je altijd antwoord op hun vragen. Maar als het niet uitkomt, als het bijvoorbeeld midden in de supermarkt is, dan zeg je nou. Goeie vraag, maar dan kom ik thuis eventjes terug. Doe dat dan ook. En als je het antwoord niet weet, is dat ook goed. Maar zeg dat dan ook. Van, oh, nou moet ik er even over nadenken. Of, goh, nou wat je me nu vraagt. Ik weet het eigenlijk niet zo goed. Of je zoekt het samen op. Kan ook, dat je het echt niet weet. Maar dan is het wel bespreekbaar. Dus dan laat je wel kinderen weten dat ze met alle vragen ook bij je terecht kunnen. En dus ook als ze ergens tegenaan lopen of een probleem hebben, dan komen ze ook eerder naar jou toe. Omdat ze weten, oh ja, hier kan ik met mijn ouders over praten.
Mm-hmm.
Wat ik wel merkte in de fase daarna, ik denk zo rond 6 tot 8 jaar, dat er op een gegeven moment een overdosis kwam. Dat ze zo
bij
vaak
jezelf
mogelijk...
Of nee, bij je hun, kinderen?
Overdosis vaak, aan wat? Aan vragen?
Zo vaak mogelijk in in 5 minuten het woord piemel noemen. En zingen en roepen en over straat. En maar...
Ja, te komen in de vieze woordenfase.
Ja.
En dat vinden ze heel leuk. Ja. En dat vinden ze vooral heel leuk omdat ze zien dat ouders daar best wel een beetje gechoqueerd door zijn.
Ja, die gaf ik dus niet. Toen ging het maar door.
Oh, ik vind het altijd heel grappig.
Ja, op een gegeven moment houdt het toch wel op bij mij.
Nou ja, wat je kan doen is of heel erg meedoen.
Mm-hmm.
Dan is de lol er ook snel
precies,
af.
Precies, ja, dat klopt.
Of het negeren, maar ja, dat is dan een beetje jammer. Of zeggen, nou, dat doen we 1 keer per dag. Dan mag je alles roepen wat je wil of een minuutje lang. Ja, dan is dat, zijn ze dat kwijt en dan is het oké.
Ja.
Maar het is vooral om ook de reactie van de ouders uit te lokken. Ja, want ze weten wel dat soort woorden, dat die dus ongemak veroorzaken.
Ja.
En dat is ook wel een beetje de leeftijd waarop ze dan gaan vragen van, maar hoe worden kindjes dan gemaakt en zo?
Ja.
Tenminste, dat was bij ons dan wel zo. Dat dit is de leeftijd, mijn oudste 2 zijn 7 en 5. En dit is nu een groot onderwerp, zeg maar, van seks. Wat is het?
Maar heb jij het al? Ik heb nog niet durven zeggen van god, die piemel gaat in die
vagina. Oh ja hoor.
Ja,
ja, maar wij hebben dus iets heel grappigs. Want dit heeft mijn zoon van 5 dus bedacht. Hè? Wij hebben dus...
Ja, nu kom je even op de alter ego. Ja. Ja.
Ja. Daar zit het ongemak.
Ja.
Nee, dit is dus heel grappig. Mijn zoon van 5, die heeft een grote fantasie. En die heeft ooit 2 mensen bedacht. De een, dat is een zus van 7. En de ander is hij. De vrouw heet Angelique. En de man heet Bart-Jan. Hoe dit komt. Wij kennen helemaal geen Bart-Jan en geen Angelique.
Volgens mij zo'n stel aan de bar in het café. Die heette echt zo.
Angelique en Bart-Jan. Ja. Volgens mij hebben ze de naam Bart-Jan van een aflevering van Bluey. De tekenfilmserie die ze graag kijken. Maar Angelique, waar die vandaan komt, geen idee. En dus als het over dit soort dingen gaat, dus over seks, hebben ze heel vaak over, wat doet Bart-Jan dan? Oh, dan Bart-Jan heeft dan zijn piemel en die moet dan in de vagina bij Angelique. Oh ja, zo doen ze dat. Maar het gaat dus niet over hen. Het gaat over 2 grote mensen en die hebben seks. En dat werkt wonderlijk genoeg heel goed. Want het is en we moeten er ook om lachen. Want het is ook gewoon heel grappig. Dat een jongen van 5 met uitgestreken gezicht. En Bart Jaspiemer, wat doet hij dan? Weet je wel zo? Het is gewoon heel grappig. Maar het haalt het ook uit het...
het slim bedacht dat je daar een soort van afstand voor creëert.
Ja.
Maar hoe is het dan... bij ons hebben ze die namen niet. En toen we het vertelden, was er ook een soort afschuw. Alsof je een soort horrorfilm zagen.
Wanneer heb jij dit verteld?
Weet ik niet, toen ze erop vroegen volgens mij.
En, vroegen ze?
Ja, ik denk hoe kinderen zijn gemaakt, voor zij zijn gemaakt. En later was het ook nog, de oudste had het vorig jaar heel veel seksuele voorlichting bij in groep 8. En toen was de jongste vaak met haar vingers in de oren zat ernaast toen ze dat aan het delen was aan de tafel. En ook juist doordat het werd geplakt op ons en op hun. Mm-hmm. Dus dat vonden ze dan. Dus daarom was ik benieuwd hoe ze dat dan bij jou doen, Nienke. Of is dat nog niet?
Dan is het dus Bart Jan en Angelique.
Ja, het gaat dus over Bart Jan en Angelique. En ze weten dus ook wel, maar dat komt ook wel. Ik bedoel, mijn ex is heel. Die is heel. Die kan daar heel goed over praten of
ja,
zo.
Dus Doris ook, ja.
Dus niet mijn, dat is niet mijn vader, zeg maar.
Ja.
Dus die zegt dan ook van ja, dat hebben we toen gedaan. En was heel leuk. Weet je al zo ook van dat je het ook iets maakt van. Is ook leuk om te doen. Dus niet...
5 sterren.
5 ballen.
Maar niet van wat er dan bij ons vroeger omheen hing. Ja, zo van, het is iets heel mysterieus. En toen waren er ineens kinderen. Hu. Maar of je ouders dat nou leuk hadden gevonden of niet. Daar kwam je nooit achter. Dat was niet iets wat je vertelde.
Ja, we hadden hier net wel wat ouder ongemak aan tafel bij Hanneke Hendricks.
Ja, ik heb dat veel meer dan Doris. Veel meer. Doris is daar heel makkelijk in. Maar die is natuurlijk ook eens vanuit zijn werk daar.
Ja.
Ja, dan moet hij wel vaker aan mensen uitleggen hoe iets werkt. Ook aan volwassenen trouwens.
Ja?
Hoe een cyclus alleen al werkt, moet hij heel vaak uitleggen.
Oh, daar hadden we net wel een mooi voorbeeld van hier, Nienke.
Ja!
Wist Nienke niet bij hoe de cyclus werkt?
Nee, dat was toch Grieken. Nee, er was hier een van onze medewerkers.
We
hier
mochten
een
naam gebruiken.
Mochten een naam gebruiken?
Ja, werd gezegd.
Oké, Dagmar. Die vertelde dat haar vader heeft met haar het gesprek gevoerd over ongesteld worden. En wat dat dan was. Meestal is het meestal moeders, maar Dagmar's vader had dat gedaan. En die had als metafoor gebruikt. Die zei, ongesteld worden is een beetje alsof we iedere maand je het behang van de muur schraapt.
Oh. Jezus Christus.
Oké.
Okay. Ja, dat was ze niet vergeten.
Ja.
Nee, dat was ze niet vergeten.
Klinkt heel fijn.
Hoe staat ze ten opzichte van behangen?
Dat heb ik niet durven vragen. Maar op zich vond ik
waarom?
Het... Ja, ik snapte het dus ook weer. Ja, wat was het? Begin 2000 zal het bij haar geweest
zijn. Heel leuk dat het de vader was die het deed.
Ja, nee, precies. Want ik weet nog dat mijn moeder me toen zei van... Nienke, kun je na het eten even mee naar boven komen? En dat ze toen op het ouderlijk bed, zeg maar... het gehele, al die assortiment aan inlegkruisjes had neergelegd. Zo van, binnenkort ga je iets heel bijzonders meemaken. En ik zei, oh, alsjeblieft. Dat heb ik al lang in de Tina gelezen. Waar hebben we het over? Dus ik vond dit vandaag maar op zich best een leuke...
Ja.
Grappig, ik vond het een grappige anekdote, maar ik kan me voorstellen dat de 11-jarige Dagmar hier niks aan heeft.
Nee, matig gekozen metafoor.
Matig, ja.
Ja.
Nee, want eigenlijk wil je, al voordat ze in de puberteit komen en al die ontwikkelingen doormaken, wil je daar al verteld hebben wat ze gaan doormaken.
Mm.
En als het over menstruatie gaat, wil je dat ook gewoon normaal benoemen.
Ja.
En zeggen, ja, je kunt wel zeggen dat ze daar mogelijk last van krijgen, hè, bij een buik. En, maar dat het, ja, dat het iets is wat erbij hoort. Dat ze dat mogen zeggen als het vervelend is. Maar dat gewoon benoemen, dat is wel echt belangrijk. En dan ook hè, dat jongens een zaadlozing kunnen krijgen. En dat het ook tijdens het dromen kan, hè, tijdens het slapen. Dus dat het dan een natte droom heet. Zo belangrijk dat je dat ze vertelt, omdat ze er anders erg van kunnen gaan schrikken als het ze opeens overkomt. En dat is helemaal niet nodig, want het is een heel normaal onderdeel van ontwikkeling en van in de puberteit zijn.
Mm-hmm.
En iedereen maakt dat door.
Ja.
Dus waarom zouden we daar zo moeilijk over doen?
Ik was er niet op voorbereid, dat weet ik nog wel.
Op je eerste zaadlozing
verteld.
Ja, oh, die fuck. Dit is nieuw.
Oh. Nou, daar kan je dus heel van schrikken.
Oh.
Ja, nou, leuk maar gek. Leuk maar gek.
Ja, maar dat is met ongesteld natuurlijk helemaal. Want dan komt er ineens bloed, dan denk je echt, ik ga dood.
Er zijn heel veel kinderen die dan denken dat ze ziek zijn en dat het echt dat er echt iets verschrikkelijks gebeurt. En als je daar ze gewoon op voorbereidt dat dat op een gegeven moment gaat gebeuren. En inderdaad, dat je dan ook voor meiden wat in huis haalt. Mm-hmm. En zegt, nou, hier ligt het. Als het dan gebeurt, nou, dan weet je in ieder geval hoe je dat moet doen. Ook hoe je het dan, hoe je een maandverbandje dan in je onderbroek moet plakken, bijvoorbeeld. Nou, dat zijn allemaal dingen die je gewoon al met kinderen kunt bespreken. Zodat ze weten, oh ja, als het me dit overkomt, nou, kan ik dat dus ook tegen mijn ouders vertellen.
Ik heb dit gesprek al met Janne gehad, hoor. Die vroeg er zelf naar. Die zei van, ja, die vroeg toen, oh ja, het ging over tampons en waar zijn die dan voor? En ik dat uitleggen. Toen zei ze, heb je er nu een in? Ik zo, nee. En toen vroeg ze een paar dagen later, heb je nou? Ik zo, ja, ja. En toen kwam een vriendin van mij, die kwam even koffie drinken en die vertelde toen een anekdote. En zei ze, ja, en ik was ook wat chagrijnig, maar ik moest ook ongesteld worden. En Janne zo, ben je nu ongesteld? En Cecile zo, ja. Zei ze, mama ook! En toen vroeg ze dus een halve dag later, zei ze, mama, is het dan zo dat alle vrouwen tegelijk ongesteld zijn?
Ja, een goede vraag.
Zo, goed over nagedacht.
Wel als je huisgenoot bent.
Ja, dan kan het. Ja. Ja. Maar is dat nou een fabeltje of niet? Die gedeelde cyclus.
Dan moeten we even dokter Hoyer over... Van de het luisterkamp.
Misschien nu weer zo voor.
Nee, volgens mij is dat het verhaal, zeg maar. Dat op een gegeven moment overlapt het altijd wel een keer. Want iedereen is ongeveer soms bijna een week ongesteld. Dus als je dan met elkaar in huis woont, dan moet dat wel een keer overlappen.
Ja, nou goed. Hier dus, komen we nog op terug.
Ja, daar
maar,
ging je niet
over. We waren eigenlijk nog bij de ontwikkelingsfase.
Ja, ja. Sorry. Ja,
ja. Geen probleem, geen enkel probleem. Ja. We zitten nu ergens tussen de 6 en 9 jaar.
Ja, 4 en 6.
Waren we daar niet al voorbij?
Nou,
heb je nog meer?
Kom
maar door. Kom maar door.
Nou ja, dan is het dus inderdaad dat ze willen weten waar die baby's vandaan komen. Dat kan je op je eigen manier heel goed vertellen. Als je vertelt dat er een piemel in de vagina gaat, dan is dat op zich niet erg. Kinderen wat ik net al zei, die hebben niet die seksuele gevoelens zoals volwassenen dat hebben. Of jongeren dat hebben. Dat komt pas in de puberteit. Dus die ervaren dat geslacht ook nog niet als iets seksueels. Dus als je dat vertelt, ja, dan nemen ze dat gewoon aan. Maar ze ervaren wel ongemak bij ouders. Ik had dat zelf ook. Mijn dochter vroeg ook op een gegeven moment, goh, hoe komt dan die baby in die buik? En toen dacht ik, oh, dat is hem. En ik doe dit werk al jaren. En nog steeds denk ik, oh ja. Oké, dit is dus de vraag. Mm-hmm. Nou, en dat is heel logisch dat je daar dus eventjes ongemak bij ervaart. En dat je dan denkt, oké, dat ga ik dus wel vertellen. Dus ik heb dat gewoon, we zaten in de auto, gewoon verteld. En toen was ze daarna vooral nieuwsgierig hoe die zaadjes er dan uitzagen. Dus toen wilde ze thuis in een boekje kijken. Wat ook heel handig is om boekjes in huis te halen. Waar kinderen dan zelf ook doorheen kunnen bladeren.
Hele harige mensen.
Wat niet minder zijn is het thema.
Nee, tegenwoordig heb je daar best wel bij de tijdse boekjes voor.
Weet je nog het begin van Look Who's Talking? De film die ik echt een miljoen keer heb gezien.
Oh ja.
Dan zie je dus inderdaad zo'n zaadcel naar zo'n eicel gaan. En dat was echt mijn eerste herinnering.
Ik moet aan Woody Allen denken.
Welke van Woody Allen?
Ja, heb je dat al op je neef?
Als zaadcel?
Ja, die is verkleed als zaadcel in een van die films. Ja. Ja. Maar dat is alleen zo'n beeld dat ik niet meer in mijn hoofd krijg.
Waar is dat?
Ja, dat weet ik niet. Het is een heel stomme film.
Ja, ook al. Ja.
Ja.
En als je dan, nou ja, als het zo 4, 6 jaar zijn, dan gaan ze ook voor het eerst naar school, hè, 4 jaar. Dan leren ze ook een beetje meer de regels. En wat je dan kinderen ook heel erg goed kunt meegeven, wat dus ook de regels zijn met, hè, als het gaat over aan je geslacht zitten bijvoorbeeld, dat je dat niet doet als je in de klas bent of als oma op bezoek komt. Maar ook als het gaat over doktertje spelen, dat zijn eigenlijk, ja, de ontdekgedrag van kinderen, wat ze dan verpakken in een spelletje. Dat vinden ze spannend, vinden ze leuk, dan kunnen ze ontdekken hoe een ander eruit ziet bijvoorbeeld. Nou, daar kun je wel goed afspraken over maken, dat je kinderen vertelt, dat is goed als je dat doet, maar alleen als je dat zelf wil. Je mag geen dingen doen die je niet zelf wil, die een ander niet wil, dat moet je altijd checken. Jouw lijf is van jou, daar mag jij over beslissen. Mag ook niks in gaatjes gestopt worden, niet in een oor, mond, maar ook niet in geslachtsdelen. En daar heb je natuurlijk ook zelf weer je eigen visie op. Dus je eigen norm en waarde leg je erop. Dus als je dat niet prettig vindt, dan kun je dat ook tegen een kind vertellen. Of als je het niet prettig vindt, als ze het elders doen. Maar je kunt daar dus wel het gesprek over voeren.
En mijn ervaring is het ook dat best wel een natuurlijk gesprek is. Omdat ze op school al zo goed leren over... bij ons was dan al vanaf het begin van stop, hou op, ik vind het niet meer leuk.
Ja.
Dat als je dat het ook met stoeien is of elkaar achterna zitten of... napraten, weet ik veel. Dat stop, hou op, ik vind het niet meer leuk, er heel goed in zit. En dat ik gewoon naar huis hebben gekopieerd van, als je dat zegt, dan is het gewoon klaar. En dat ik ook al heb uitgelegd, maar dat is ook met je lijf zo. Als iemand daar aan zit, als je niet wil, stop, hou op, ik vind het niet meer leuk.
Ja, ja, en dit ontdekgedrag, dat moeten we dus niet zien als volwassenen dat seksueel gedrag is. Want dat heeft daar nog niks mee te maken. Ze zijn gewoon nieuwsgierig. En ze hebben een lijf en ze zijn nieuwsgierig hoe dat andere lijf eruit ziet. En dat is iets wat bij de ontwikkeling hoort. En wat je zelf als ouder daarin, daar kun je ook in sturen.
Het is ook een beetje de laatste fase volgens mij, waarin jongens en meisjes nog samen afspreken na school, merkte ik.
Ja, want daarna gaan ze iets meer uit elkaar.
Precies, ja.
Ze merken dan ook dat meiden gaan dan iets meer meisjesgedrag nabootsen en jongens meer jongensgedrag. En ook daar kan je het gesprek over voeren. Want is roze altijd voor meisjes? En mogen jongens ook een jurk aan? Voetballen alleen voor jongens? Om daar al eens gesprek over te voeren. Dat je eigenlijk zelf mag kiezen wat je leuk vindt. Wat je aan wilt trekken. Dat hebben we ooit zo bedacht. Vroeger was roze voor jongens juist. En blauw voor meisjes. Dus dat is iets wat ook in de maatschappij bedacht is. Maar waar kinderen zich wel erg naar spiegelen.
Ja.
Maar je kunt ze ook zeggen dat ze mogen ook geel aan. En ze mogen ook ze mogen zelf bepalen wat ze leuk vinden om te doen. Dat ze daar dus niet in beperkt worden.
Ja, dat is heel gelukkig. Ja, we hebben ons in ons dorpsschooltje. We zijn gewoon zo'n klein Gelders dorpje. In Alma's klas zit ook een jongetje die gewoon af en toe zo'n rok aan. Dat zijn dan wel half van die carnavalsrokken. Maar dan, het grappige is dat hij dus zelf zegt, vertelde zijn moeder. Van 's ochtends zegt hij dan, ik vind het heel spannend, maar ik ga het toch doen, want ik vind het zelf heel mooi. Mm. Dus hij is heel dapper, vind ik. Maar ik merkte ook, een keer kwam die dus, haalde ik ze op voor karate. En toen, want daar zit hij ook op. En toen kwamen er drie andere jongens, grote jongens van die school, aan. Die kwamen hem toe en die zeiden, we vinden het heel stoer dat jij dat doet.
Oh, wat goed.
Terwijl ik woon wel een beetje gewoon in CDA-land, zeg maar.
Ja, maar, ja, ze zouden zeggen van, nee, truc je rok uit.
Dus was hij al trots en toen was ik ook zeggen, ik vond het jongens goed zo.
Ja.
Wel zo'n oude vrouw. Dus toen dacht ik, ja, dat is ook belangrijk. Inderdaad, dat je dat als ouder goedkeurt. Maar dat een kind ook in deze tijd dapper genoeg is om het...
Ja. Mm-hmm. Ja.
En dan doet representatie doet natuurlijk ook superveel, merk ik nu al, want... Inderdaad, wij zijn opgegroeid in de jaren dat alle reclames waren roze voor meisje, blauw voor jongens. Alle mensen op tv waren of man of vrouw. En nu zit daar ook alweer heel veel schakeringen in. En hadden het over make-up. En dan zei ik van, maar is dat dan voor meisjes? Ik zei, maar als jongens dat fijn leuk vinden, dan doen ze dat toch ook op. En dan laat ik foto's zien van jongens die ik ken die wel nagellak dragen. Of van
make-up cup, kijken wij.
Ja.
Queer Eye wordt bij ons gekeken. Is ook,
heel leuk.
Ja,
en het Songfestival, want Alma was echt nog heel klein toen ze zei... Nou, mijn jongen kan toch geen jurk aan? Iemand met een baard kan toch geen jurk aan? Ik zei, wacht eens even, zo'n Rise Like a Phoenix aangezet.
Of Chita Woest.
Ja. Is dit een jurk of is dit een jurk?
Nou, ja. Op jouw terrein daar.
Ja. Ja. Maar jij hebt ook een vriend die ook soms in drag is.
Zeker, Hans Quirijn.
Ja, precies. Nou, dan laat ik zijn Instagram-pagina zien. Dus ik kijk van een knappe man. Maar dat vinden ze al veel normaler. En ook bijvoorbeeld... non-binariteit, omdat ze daar ook al voorbeelden van zien op tv. En dat ze dan zeggen, is dat nou een jongen of een meisje? En dan zeg ik, nou ja, sommige mensen voelen zich niet jongen en ook niet meisje, maar iets misschien ertussenin. Of ze zijn geboren als meisje, maar ze willen toch een jongen. Het kan al. Dan zijn ze ook, oké. Ja. Maar die kinderen gaat dat in dat hoofd zo makkelijk. Dat maakt ze echt niks uit.
Nee, het is ook niet zo dat kinderen daar in de war van raken. Je laat gewoon zien dat er een hele grote diversiteit is.
Mm-hmm.
En het is juist zo dat je daarmee ook laat zien dat je... die diversiteit ook respecteert. Dat je ze daar wil bijbrengen. Dat het dus dat je als een jongen op een jongen verliefd kan worden. Of op een meisje op een meisje. En dat dat oké is. Dat je niet kunt kiezen op wie je verliefd wordt.
Ja.
En dat je daar ook respect voor moet hebben.
Zeker. Ja. Ja.
Laten we een fase verder gaan.
Ja.
ik sprak net wel hier iemand waarvan ik niet weet of ik de naam kan gebruiken. Dus dat zal ik maar even niet doen. Maar die vertelde dat haar zoontje... in de klas op een iPad het woord neuk had ingetypt op Google. want dat is dan... Ja,
hoe oud was?
Ook, 8. Dus dat zijn kinderen natuurlijk. Die zijn inmiddels allemaal schermen gewend. Die weten hoe die telefoons werken. Die weten donders goed dat je dingen kan zoeken. Mm-hmm. En die krijgen soms ook gekke plaatjes te zien op die leeftijd.
Ja.
Als ze te veel YouTube kijken. Of je weet niet precies wat ze allemaal doen.
Wij wel eens een boekje vonden bij ons in het bosje achter de... Het Groene Kruis.
Ja, nu kunnen ze het heel makkelijk op elk moment intikken op een iPad of een computer.
Maar hij had dus in de schoolklas het woord een neuken ingetypt. En kreeg daar wat plaatjes uit en was daar heel erg van geschrokken. En de lerares was boos geworden.
Oh. Mm.
Ja. Wat mij niet een goede reactie lijkt.
Nee.
Wat had daar moeten gebeuren?
Ja, hij was kennelijk nieuwsgierig.
Ja.
Dus eigenlijk wat je dan moet doen is... vragen van, joh, ben je benieuwd wat dat woord dan betekent en waarom wil je dat graag weten? Misschien heeft hij dat op het schoolplein gehoord en dacht hij, nou, ik weet niet wat het is en ik voel me daar een beetje stom over. Nou, ga ik dat eens googelen, kijken wat er dan uitkomt. Niet wetende dat je dus dan beelden kunt zien die niet voor kinderen geschikt zijn. We weten dat ongeveer 70% van de kinderen tussen de 9 en 12 naaktbeelden of seksueel getinte beelden tegenkomt, ongewenst of zonder dat ze daar naar zoeken of dat ze doorgestuurd krijgen, waar ze heel erg van kunnen schrikken. En wat je dan zou moeten uitleggen, in ieder geval over die beelden, is dat het dus niet voor kinderen is. Dat het volwassenen zijn, als het bijvoorbeeld over porno gaat, dat het volwassenen zijn die daar hun werk van gemaakt hebben, dat het niet is hoe echte seks gaat. En dat dat dus gemaakt is voor volwassenen om volwassenen op te winden. En daardoor ook allerlei standjes. En dat kan het heel ruw zijn. Het lijkt alsof ze het allemaal heel leuk vinden. Dat het belangrijk is dat je dus zegt, dit is niet hoe echte seks gaat. Mm. En dat ze daar ook niet echt iets van kunnen leren hoe echte seks gaat. Dat het daar dat doel niet is. Maar als ze dat dus opzoeken, dan zijn ze dus wel nieuwsgierig. Dus dan kun je wel zeggen, goh, wil je dan dus weten wat neuk is? Nou, misschien wilde die dat wel. Mm. Dan kan je dat zelf vertellen.
Ja.
En als leerkracht in de klas, denk ik dat vooral die leerkracht dacht, dit wil ik niet in de klas op dit moment. Maar het is waarschijnlijk helemaal niet de bedoeling geweest van die jongen om misschien een sekswoord op te zoeken. Ik weet helemaal niet of die dat weet.
Nee, jullie hebben zelf betekende. Ook een voorbeeld op jullie site seksueleopvoeding.info staan. Dat een jongetje heel hard riep, Alexa, wat is beffen in de auto bij zijn moeder?
Ja.
Ook niet wetende wat het antwoord zou worden.
En dan, en dan Alexa als in zeg maar de computer die dan...
Niet de moeder die Alexa...
Nee, dat wil ik zeggen. Okay. Heftig, ja.
En volgens mij dat de moeder had gezegd, nou dat weet ik niet of dat leg ik nog wel uit. En dat het jongetje dan dacht, nou dan vraag ik het wel van Alexa.
Ja.
Ja.
Dat is wel grappig, ja. Toen wij klein waren, had je op SBS6 s'avonds nog al die educatieve films.
Ja.
Sexetra.
Dat heb je ook niet meer.
Nee.
Sex-etra. Maar ik weet nog een hele harige mens in een skilift. Ik dacht, oh, wacht eens eventjes, wat gebeurt hier? Wat gebeurt? Die gaan niet skiën. Die
dat
gaan
klopt, niet skiën. Ja, dat waren Duitse films, ja.
Ja?
Ja.
Allemaal soft erotische
hele films. Slechte films, volgens mij.
Ja, nee, ja slecht.
Maar ja, dat is dus wat je dan gaat gebruiken voor je voorlichting.
Ja.
Als kind.
Ja, zeker.
Heel veel Duits.
Als ouders echt niet wil.
Semi-komisch ook.
Het boekje dat je dus vindt.
Ja.
Ja. Ja.
Ik weet niet wat het boekje is.
Ja, gewoon een seksboekje.
Ja, gewoon
ergens in een
Playboy
struik.
Of zo. Die dan ergens
Nee. Er was geen Playboy. Ik heb ooit bij een Bruna winkel gewerkt. Dit was echt
maar in een struik of
de fans. Dat heette ook een pornoblad, de fans.
Oh ja. Maar hoezo in een struik? Bij mij lag er helemaal naalden in de struiken.
Ja, maar dit was wel Venlo, hè? Okay. Nee, maar dan leer je dat inderdaad. Dan denk je, wat is dit?
En het KPN thema showkanaal of zo. Dan zag je al die hele kleine vakjes van alle zenders. En wat je daar al kon
dat je
zien.
Door de pixels heen moest kijken,
dan
zeg
zag
maar.
Je echt zo duren van, ik weet niet wat ze aan het doen. Het zou ook judo kunnen zijn.
Oh, ik heb een hele korte anekdote hierover. Zal ik heel snel?
Doe eens.
We hebben ooit, moest ik een videoband moesten we hebben op de middelbare school. En bij een vriend van mij pakte een videoband om te kijken wat erop stond. En toen bleek zijn vader dat muziekscherm te hebben opgenomen.
Nee.
Het waren arme tijden.
Ja, precies. Dat was roeien met de riemen die je hebt. Ja, het was een
kaart. Maar je merkt dus dat je dat zelf, dus als kind, ben je dat dus gaan opzoeken. Ja. Dat doen kinderen van deze tijd ook.
Mm.
Als ze er geen informatie van hun ouders krijgen, of het niet op school meekrijgen, dan gaan ze dat dus zelf opzoeken.
Ja.
En dat... Maar is het verschil dat ze er wel een stuk eerder mee in aanraking komen door de...
Ja, kinderen hebben bijna allemaal op een hele jonge leeftijd al een telefoon. Of zitten al als peuter achter een iPad en kunnen dan al swipen. En je weet gewoon niet precies wat ze dan allemaal zien. Of waar ze naar door kunnen klikken.
Ik vraag me af of het eerder is. Want de media tegenwoordig zijn ook wel zo gefilterd dat ze daar heel weinig van zien, heb ik het idee.
Ja, dat weet ik. Er was er maar een stichting waar we dat aan konden vragen, Alex.
Wat ik net zei, dat 70% van de kinderen tussen 9 en 12... die komen dat dus al tegen.
Ja, 9-12, oké.
En dat is best veel.
Ja.
70% is echt veel. En, ik denk
en dan is het echt porno ook.
Dat zijn naaktbeelden en seksueel getinte beelden, ja.
Ja,
ja. En dat vinden ze, daar schrikken ze ook van. En wat je een kind kunt leren ook, is dat je in ieder geval vertelt... dat als ze nieuwsgierig zijn, of ze willen iets weten, of ze komen iets tegen... dat dat dus niet voor kinderen geschikt is. Dat ze dat weg kunnen klikken als ze ervan schrikken. Maar dat ze het ook aan jou als ouder kunnen vertellen. Mm-hmm. Dat ze ervan geschrokken zijn. En wat ze dan gezien hebben. En dan is het fijn als je daar als ouder op ingaat. Want dan, of ze hebben daar dus een vraag over. Ze willen daar iets over weten. Ze hebben het zelf opgezocht. Of ze hebben het toegestuurd gekregen. Nou, ook daar kan je het gesprek over aangaan. Wie heeft dat dan toegestuurd? En waarom dan? Of ze zijn er toevallig tegengekomen. En ja, je waarschuwt kinderen ook dat ze bijvoorbeeld beelden met bloed tegen kunnen komen. Nou, je moet ze ook waarschuwen dat ze dingen met seks kunnen tegenkomen. Mm-hmm. En als je daar goede boekjes of zelf het verhaal over vertelt, dan heb je dat in ieder geval dat tegenover gezet. En dan zijn ze ook iets minder geneigd om dat allemaal te gaan opzoeken op internet.
Ja, dat klopt.
Dus je wil eigenlijk zorgen dat ze ook veilig online kunnen zijn. En daar moet je dus dan ook het gesprek met ze over aangaan.
Ja, jullie zeggen ook dat dit een leeftijd is waarop je ook kinderen zelf eens een vraag kunt. Want ze komen met vragen naar jou toe over dit soort dingen.
Ja.
Maar je zegt ook, stel ze ook eens een vraag. Wat voor vragen kun je kinderen stellen?
Of ze er al wel eens wat van weten. Of ze wel eens wat hebben opgezocht. Soms is het, bijvoorbeeld in de fase dat ze kunnen ze ook verliefd zijn. Dan is het soms iets te persoonlijk om te zeggen, ben je wel eens verliefd geweest? Maar je kunt ook vragen, zijn er wel eens kinderen in jouw klas? Weet je of de kinderen in jouw klas verliefd zijn? Of heeft er al iemand verkering? Nou, op die manier kan je dus ook daar een gesprek over voeren. Van, wat vind je daar dan van? En weet je wat verliefdheid is? En dan gaan ze waarschijnlijk zelf wat vertellen. Als een kind niks vraagt, betekent het niet dat het kind er niet mee bezig is. Maar dan kan het ook zijn dat het kind denkt, oh ja, bij mijn ouders kan ik hier niet mee terecht. Mm-hmm. Dus aanleidingen zoeken, als er bijvoorbeeld iets is op tv, helpt om daar het gesprek over te voeren. Als er toevallig een tampon ergens ligt, helpt dat om daar een gesprek over te voeren. Dus momenten kiezen om daarbij aan te haken, dat helpt. En wat ook helpt, dus als je het over wilt praten, dat je met iets bezig bent. Dus dat je niet zo tegenover elkaar zit.
Ja, dat autorijden, dat is perfect.
Dat is heel ongemakkelijk. Mm-hmm. Autorijden, de hond uitlaten, met elkaar op de fiets zitten. Vroeger zei ik afwassen, is tegenwoordig niet meer zo. Mm-hmm. De vaatwassen inruimen. Dat is altijd wat. Dan gaat het wat makkelijker. Ook voor jezelf, maar ook voor het kind. Dan hoef je elkaar niet zo aan te kijken. En dan kan je daar dus beter met elkaar over praten.
Ja, en dan krijgt het ook niet zo die seksuele voorlichting vibe die je vroeger dan op de middelbare school had. Dat dan zeg maar zo'n vrouw dan seksuele voorlichting kwam geven aan zo'n groep uitgelaten pubers.
Met een bezemsteel en een condoom.
Bij ons heette ze ook nog mevrouw Withaar. Die arme vrouw. Ja, wat was haar bijnaam?
We hadden ook een bezemsteel. Maar ik merk dat er ook een tweedeling is. Veel mensen hadden ook een banaan.
Ja, komkommer.
We hadden een bezemsteel ook inderdaad.
Ja, Maar er worden wel veel vaker nu voorbeeld ook echt over seksualiteit benoemd. Maar het gaat bij kinderen eigenlijk heel erg veel over het stukje relatie. En over je lijf en die ontwikkelingen daar. En over verliefdheid en verkering. En ook daar mag je in het gesprek over voeren. Dus dat stukje seksualiteit is bij kinderen eigenlijk heel klein. Dus hoe komt die baby in de buik? Nou, daar vertel je iets over de voortplanting, over hoe mensen dan seks hebben. En als ze wat ouder zijn in de puberteit, over die verandering in hun lijf. En dan zijn ze ook wel iets meer nieuwsgierig naar die volwassen seksualiteit. En dan willen ze misschien af en toe, hebben ze gehoord dat er beffen, dat geroepen wordt. Mm-hmm. Dan willen ze dat misschien weten. En eigenlijk als je het vertelt, dan willen ze het eigenlijk helemaal niet weten.
Nee.
Want volwassenen die seks hebben, het is echt heel vies.
Oh, ik vind de kussen al vies. Dus ja.
En dat is ook prima, want dat hoort ook helemaal niet bij kinderen. Dus dat mag ook. Ze mogen zich daar ook ongemakkelijk over voelen. Ik zeg dan eens, nou ja, misschien vind je dat later wel leuk. Ja, dan kunnen ze zich nu nog helemaal niks bij voorstellen.
Nee.
Dat is prima. Maar dan heb je ze wel alvast wat verteld.
Ja.
Ja, er zat ook zo'n mopje. Mijn dochter heeft het Zoete Zusjes moppenboek. Ik ben er geen fan van, maar er stond wel een mopje in. Nee, moet ik dit voorlezen, vreselijk. Maar ik wil gewoon Roald Dahl voorlezen. Waarom moet ik dit? Maar er stond een mopje in en er stond van, ja, dat dan ene meisje tegen de moeder zegt van, ik vind het echt oneerlijk. Want opa mocht lekker met oma zoenen en trouwen. En jij mocht lekker met papa zoenen en trouwen. En ik moet met een vreemde zoenen en trouwen. En ja, dat vond ik heel. Dus ik zei, ja. Zeg maar, dat is natuurlijk het mooie. Toen hadden we daar ook zo'n gesprekje over. Van ja, maar ja, het is ook een tijd dat ik je vader niet kende. Toen zag ik voor het eerst, ging ik ook met hem zoenen. Toen kende ik hem ook nog niet. Oh ja. Zo. Dat is voor hen nu nog, in die leeftijd zit het nog heel erg in. Oh ja, ik vind jou leuk.
Ja.
En die heeft die een keer in de huishoek een zoen op de mond gegeven. En nu hebben ze verkering, weet je al zo.
Ja, en dat komt bijna nog niet voor in de basisschoolleeftijd. Als ze al verliefd zijn of ze vinden elkaar heel lief en ze hebben verkering, dan doen ze helemaal nog niks met elkaar.
Nee, dat is meer een populariteit.
Veel te spannend.
Ook vaak. Ja. Die is verliefd op die en die is ook verliefd op die. Maar dat zijn beetje... dan ook vaak weer net de kinderen van je denkt, oh ja, die...
Het is een beetje Engels kostuumdrama. Het is een beetje naar elkaar smachten. En dan zo, oh, hij wil me niet. Oh, hij wil mij wel. Ik wilde met haar, maar zij is al met mijn beste vriend. Oh, no, no, no. Dat is het een beetje. Mr. Darcy-achtige.
Bij mijn oudste dochter in de brugklasse nu een dilemma. Want een van haar vriendinnen heeft voor het vak Nederlands een boek gekozen. Voor de boekbespreking. En daarin stond, wat niet op de achterflap stond, er wordt uitdrukkelijk erbij gemeld, is dat het gaat over een jongen die dan naar bed gaat met het... die gaat seksen met een vriendin van zijn eigen vriendin.
Oké.
Maar...
Was het de belofte van Pisa?
Dat weet ik niet. Maar nu moet dat meisje dus over seksen hebben met die leraar Nederlands. Zo erg. Want ja, dat is het thema van het boek.
Ja, dus dat moet je dan bespreken.
Ja.
Ja, heel gênant.
Ja, het...
heel gênant.
Echt enorm gênant.
Ja. Ik weet nog dat wij rellen op school hadden omdat we voor Engels Brokeback Mountain moesten lezen.
Oh.
Ja.
Wat was de rel dan?
Dat een paar kinderen van islamitische achtergrond dat niet zo waren gediend.
Dat hadden wij het inderdaad ook bij een... We hadden een jongen van de Dr. Moon beweging.
Yeah.
En we hadden een Romeins toneelstuk. Waarin de vrouwen, ik weet niet hoe dat het Romeinse stuk heet. Waarin de vrouwen de macht overnemen in een stad. En de mannen seks weigeren.
Is het de Barbie film?
Ja. Daar is het ook gebaseerd. Maar toen was mijn vader heel boos over. Toen hebben die ouders dat stopgezet. Van mijn vader dat stond dat vanwege één jongen dan dat wij dat niet mochten lezen wat we allemaal heel leuk vonden.
Mm.
Voordat Dionne Slachter ons straks de studio uit Bonjour.
Oh ja, dat kan je.
In de fase 9-12 heb je dan prepuberteit. We gaan even gewoon de fase af, want in de week van de lentekriebels kunnen dus de kinderen straks thuiskomen met allemaal vragen, omdat ze op school dan hierover hebben gehad, als het goed is. Veel scholen doen eraan mee, toch?
43% van de scholen in Nederland die neemt deel aan de week van de lentekriebels.
Dat is meer dan vorig jaar, dit jaar weer, of niet?
Nee, het is
of
ongeveer zelfs, hetzelfde.
Oh, okay. Dan komen ze thuis met vragen. Wat voor vragen kunnen kinderen tussen de 9 en 12 dan hebben als ze thuis komen?
Gaat het dus over de puberteit. Wat ze dus leren is hoe jongens in de puberteit veranderen en hoe meisjes in de puberteit veranderen. Het gaat ook verkering en verliefd zijn is hot, dus daar gaat het over. Het gaat ook heel erg over wensen en grenzen aangeven. Dat krijgen ze eigenlijk op school al in alle leergangen, alle groepen mee. Maar hier gaat het ook heel erg over, volgens mij leren ze ook iets over seksueel misbruik. Het is heel belangrijk, hè? Wat ik eerder al zei, je moet een kind echt leren dat ze zelf de baas zijn over hun eigen lijf, dat daar nooit iemand aan mag zitten. En als er wel iets vervelends gebeurt, want we kunnen ook met seksuele opvoeding of met seksuele vorming kunnen we het nooit voorkomen dat er nooit iets gebeurt. Mm-hmm. Maar dat kinderen wel weten dat ze dan het mogen vertellen aan iemand die ze vertrouwen. Dus of je ouder of je leerkracht. En dat ze daar dus mee geholpen worden en dat ze er niet alleen mee hoeven te blijven zitten. We zeggen ook wel eens, je hebt leuke en niet leuke geheimen. En niet leuke geheimen mag je altijd vertellen. Dus ze leren over wensen en grenzen. Hoe ze dat kunnen aangeven. Hoe ze zelf hun wensen en grenzen kunnen aangeven. Maar ook hoe ze wensen en grenzen van anderen kunnen herkennen. En die ook kunnen respecteren. Dus het gaat ook over consent. Ze leren ook hoe ze online veilig moet kunnen zijn. Dus wat ze wel, wat ze niet online moeten doen. Of hoe ze dat... hoe ze zichzelf daarin moeten beschermen. Dus geen privé dingen online zetten. Maar ook bijvoorbeeld leren we ze kijken naar wat ze allemaal in de media zien. Al die perfecte beelden die ze zien. Dat heeft ontzettend veel impact op hun zelfbeeld en hun lichaamsbeeld. En kunnen daar heel negatief zelfbeeld van krijgen. En daar moet je het ook met kinderen over hebben. Want wat je allemaal online ziet, dat is heel vaak niet echt.
Nee.
Mensen zijn gefotoshopt. Iedereen is vrolijk, iedereen heeft het altijd leuk. En dat kan kinderen heel erg beïnvloeden. Dus je moet ze daar echt wel over leren mee om te gaan.
Ja. Wat een zegen dat daar aandacht voor is trouwens.
Ja.
Dat vind ik echt...
Ja, vind ik ook. Anders hebben ze het te doen met mijn gekniffel over dingen.
Nee, maar meer ook dat je... Dat weet ik van mijn eigen jeugd. Dat je daar een beetje nul in begeleid. En je dacht altijd maar van... Oh ja, dit is hoe een meisje moet zijn. En dit is hoe een jongen moet zijn. En dit is hoe je eruit moet zien. En... dat je op je 15e dan al met diëten bezig was. Want dat was wat je in de meidenbladen las, ja, en zo. Het sloeg nergens op.
Nergens op, nee.
Ik merkte dat ik het wel lastig vond om te vertellen of om uit te leggen van zonder daarbij een heel bangmakend verhaal te doen over ja, een soort van predators online. Te vertellen van ja, je moet geen mensen toevoegen die je niet kent. Want er zijn mensen op internet die andere dingen ja, van je wilden.
Ja, en toch is het wel belangrijk dat kinderen dat weten. Dat
ja.
Niet iedereen heel aardig is. En het gaat niet over een man in de bosjes.
Nee,
een
precies.
Man. Maar wat je ze, als je ze leert dat ze zelf daar keuzes in kunnen maken. En dat je ze leert hoe je online met mensen omgaat. Je gaat ook niet zomaar bij een vreemde spelen.
Mm-hmm.
Of daarbinnen. Dat doe je dus ook niet. Je nodigt ze ook niet zomaar online uit.
Ja.
En je moet ze wel vertellen dat niet iedereen goede bedoelingen heeft. En dat iemand zich online ook anders kan voordoen. Dus misschien zegt dat hij een jongen van 12 is. Maar misschien mm-hmm. eigenlijk een man van 35 ja. is. Dat moeten ze toch weten. En dat als ze iets vervelends meemaken. Of ze hebben iets gedaan waarvan ze denken. Oeh, dat had ik niet moeten doen. Dat ze dan altijd bij je terecht kunnen.
Ja.
Want we leren kinderen soms ook dat. Of dat denken kinderen. Dat als ze iets stoms doen. Dat ze dan dat iemand dan, ja, dat ouders dan boos worden. Het is juist de bedoeling dat als ze iets overkomt. En als ze iets stoms doen. Dat ze dan ook bij hun ouders terecht kunnen.
Ja. Ja.
En dat gaat bijvoorbeeld ook over als we het hebben over sexting. Dat doen ze gelukkig in de basisschoolleeftijd. Bijna nog niet, maar ze komen daar wel eens mee in aanraking. Ze sturen wel eens blootstickers bijvoorbeeld, naaktstickers naar elkaar. Dat vinden ze dan grappig. Maar ook daarvan kan je al vertellen dat dat niet mag. Je mag nooit een naaktfoto van iemand doorsturen die je niet kent. En iemand op zo'n sticker, die kennen ze niet. En dan vinden ze dan niet, ja, dan denken ze dat dat misschien gemaakt is. Of dat vinden ze dan grappig. Maar je kan dan dus al uitleggen. Als je iemand niet kent, dan mag je dat niet aan iemand doorsturen. Want je kan niet aan iemand vragen. Mag ik dat van jou doorsturen? Mm-hmm. Dus dat mag niet. En je mag het ook niet zomaar aan iemand sturen als die ander daar geen toestemming voor gegeven heeft. Dus je moet altijd vragen, wil jij van mij zo'n blootstick ontvangen?
Mm-hmm.
Ja. Als de ander zegt, ja, dat wil ik wel. En je weet van diegene die op die blootstick staat dat dat mag, dan mag je het doorsturen.
Ja.
Maar daarin leer je dus al dat ze dat het vooral gaat om het doorsturen, dat dus niet mag. Want als ze dus op de ouder zijn en ze doen dat misschien wel een keertje, dat ze een sexting doen, en het gaat fout, dan wil je niet dat de kinderen die dat zelf gedaan hebben, dat die daar de schuld van krijgen.
Mm-hmm.
Dat het degene die dus over die grenzen heen gaat, die daar de schuldig van is.
Ja.
Ja.
En dat geldt ook dat als kinderen iets doen online wat eigenlijk niet zo handig is, dat ze dan weten, joh, ik kan altijd bij mijn ouders terecht.
Mm-hmm.
En dan gaan ze me helpen en dan worden ze niet boos.
Je wordt niet boos als een vriend van zichzelf hebben gemaakt. Nee, precies. Ja.
Nee.
Want Nienke roept net, wat een zegen is dit alles. En dat blijkt ook. Laten we even tot slot nog even kort over het effect van dit alles hebben. Want er was vorig jaar wat backlash vanuit wat conservatief hoek op de week van de lentekriebels. Waaruit het argument was, dit zet kinderen aan tot eerder seksuele handelingen over te gaan. Ja. Maar het tegendeel is waar, blijkt eigenlijk al heel lang.
Dat is er ook niet eens conservatief, het was onwetend.
Ja, er is veel misinformatie.
En de hoek, zeg maar. De misinformatiehoek. Ja. Maar sinds, ik geloof dat dit is allemaal sinds 2012 onderdeel van het curriculum in Nederland.
Ja, scholen zijn verplicht om aandacht te besteden aan seksualiteit en seksuele diversiteit. Dat staat in de kerndoelen.
Ja.
En hoe scholen dat zelf in willen vullen, dus welke lesmaterialen ze daarvoor gebruiken, daar zijn ze vrij in.
Ja.
Dus we gaan ervan uit dat een school een lesmateriaal kiest wat bij de visie van de school past. En de ouders kiezen meestal een school die bij hun eigen visie past. Er zijn verschillende erkende lesmaterialen die dus wetenschappelijk onderbouwd zijn, die scholen kunnen gebruiken. We weten dat 40% van de scholen dat doet.
Ja.
60% gebruikt iets anders of maakt zelf materiaal. Dus we weten ook niet zo goed wat.
Nou ja, we weten wel dat het effect heeft, toch?
We weten dat goede relationele seksuele vorming,
ja,
structureel en ook seksuele opvoeding, dat zorgt voor dat kinderen meer zelfvertrouwen krijgen, dat ze beter voor zichzelf kunnen opkomen, dat ze een positiever zelfbeeld krijgen en lichaamsbeeld, dat ze hun wensen en grenzen beter kunnen aangeven en die van anderen beter kunnen herkennen en ook respecteren. Dat ze ook meer respect hebben voor diversiteit.
Mm-hmm.
Dus ook dat zodat elk kind zichzelf kan zijn. En we weten ook dat uit onderzoek dat als je jongeren dit allemaal meegeeft, dat ze ook relatief laat beginnen aan seks. Ja. Dat ze daar betere keuzes in maken.
Ja, ze maken bewuster een keuze.
Ja, ze hebben er al zelf over nagedacht. Ze hebben er over gepraat. Ze weten wat ze wel willen en wat ze niet willen. Dus ze maken daar bewustere keuzes in. Beschermen zich ook beter tegen SOA, tegen tienerzwangerschappen. maar zijn ook beter beschermd tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik.
Ik zeg hoezé.
Ja, zeker hoezé. Dank jullie wel voor jullie goede werk ook.
Ja, ja. Heel fijn.
Want we zijn daar echt super blij mee.
Ja. Ja.
Wij hopen vooral ook dat ouders veel meer met hun kinderen hierover in gesprek gaan. En dat ze deze taak gaan oppakken. Want het is de primaire taak van ouders om dit te doen. En als ze niet zo goed weten hoe, waarom en wat je precies moet vertellen, kunnen ze naar seksueleopvoeding.info. Want daar hebben we dat allemaal voor ze uitgelegd. Wat een kind wanneer meemaakt en welke vragen daarbij spelen en hoe ze daarop kunnen inspelen.
Ik heb het allemaal doorgenomen en ik heb er al veel van geleerd.
Ja, ik ook.
Ja.
Fijn.
Dank dat je hier wilde zijn, Elsbeth.
Graag gedaan.
Dat was hem weer. Dank aan mijn vaste tafelgenoten Alex van der Hulst, Hanneke Hendricks en Anne Janssens. En dank aan Elsbeth van Rutgers. De productie was in handen van Anne Janssens. De montage is gedaan door de getalenteerde Jeroen Sturing. Mocht je ons iets willen vertellen, heb je een tip of een vraag of een opmerking, kom dan naar onze Vriend van de Show pagina. Voor een klein bedrag kun je Vriend van de Show worden, waardoor je ons de gelegenheid geeft om nog meer mooie afleveringen te maken. Op X heten we @ikkennemandi en op Instagram ook, maar we doen nooit meer op iets op X, dus ja, wat moeten we daar eigenlijk nog? En ons mailadres is ik@dagenacht.nl. Dank voor het luisteren en tot de volgende.
Groetjes.
Doei.
Doei.
Hallekie dallekie.
Hallekie dallekie, dat zeg jij altijd.
Ik druk me op stop.
Ja.
Super bedankt.
Ja.
Echt fijn.
Dat is goed.